Goedemorgen. Ik mag jullie allemaal heel veel heil en zegen wensen van God de Vader voor 2019. En er liggen zulke mooie dingen voor ons. Vandaag, op dit moment, hebben we de eerste preek van drie verschillende preken. Vandaag willen we stilstaan bij ontvangen in gebed. En volgende week spreekt Theo over beantwoorden in gebed. En de week daarna spreekt Mark over doorgeven in gebed. Ontvangen, beantwoorden en doorgeven. En er staan zulke mooie dingen te gebeuren. En ik zou je eigenlijk willen vragen, heb je er zin in? Heb je zin in nieuwe avonturen? In veel moois? In meer van de Heer? In een nieuwe etappe in onze gezamenlijke reis die God met ons gaat? Ook 2019 in. Want er staat wat te gebeuren. Vanaf morgen, hebben we gehoord, beginnen onze gezamenlijke gebedsweken. 2 weken apart gezet voor God. En daarna komt er een heel project. Iedereen in gebed. En dat gaat lopen tot aan de zomer. We gaan in kringen met elkaar aan de slag. En er komt zoveel moois en nieuws weer op ons af. En er is nog meer, want we hebben ook een prachtig boek. Bidden. Leren van Jezus. En dat boek gaat ons helpen om weer meer te ontvangen van Jezus, zijn gebedsonderwijs en het voorbeeld dat hij gaf. En ik heb er ontzettend veel zin in. En mijn gebed is, Heer, laat maar komen wat u voor ons hebt in 2019. En tegelijk wil ik vanmorgen graag ruimte geven aan iemand die bij het horen van de opening van deze preek zou denken, nee jongens, alsjeblieft geen nieuwe avonturen, zo'n gezamenlijke reis, nee, ik, en zo'n boek, geef mijn boek maar aan iemand anders, ik weet niet of ik er nu echt wel iets mee kan, nou, dat is wel een rare opening misschien. Denk je bij jezelf, gaan we dan ons laten inspireren door iemand uit de Bijbel die niet mee wil in wat voor ons ligt? Gaan we meekijken met iemand die het helemaal niet meer ziet zitten op de startzondag van 2019? Denk je misschien, Maria, die overdrijft dat misschien wel een beetje, want je valt vast wel een beetje mee. Misschien stelt ze het gewoon wat dramatisch voor. Nee. De man waar we vanmorgen naar gaan kijken zit heel diep. Hij is ontzettend teleurgesteld. Hij ziet het niet meer zitten. En hij wil eigenlijk niet meer mee met ons op reis. En de Bijbel is daar heel open en eerlijk over. En ik vind dat mooi dat God in zijn woord ruimte geeft aan alle facetten van het leven. En als we in 1 Koningen kijken, dan zien we daar Elia, want ik heb het over Elia. Elia heeft natuurlijk ontzettend veel dingen meegemaakt in zijn leven, de prachtigste dingen, samen met God, hij leefde voor God. Maar dit is het moment waarop Elia denkt, ik ben er helemaal klaar mee. Het hoeft eigenlijk voor mij niet meer. Hij had net de Karmel meegemaakt. Hij had zich daar geestelijk op voorbereid. Hij had gestreden en gebeden. En God had de hemel opengemaakt. En er kwam vuur uit de hemel. En heel het volk Israël had gezien. De Heer, Yahweh, is God. Een prachtig moment. Een geestelijk hoogtepunt. Elia had alles gegeven. En even daarna bereikt hem het bericht dat de duisternis weer jacht op hem maakt. Alweer. En koningin Izebel laat hem vertellen, vandaag nog laat ik je ombrengen. En dan is Elia, ook maar gewoon een mens als jij en ik. Hij zit stuk. Waarom kijken we dan mee met Elia vanmorgen? Waarom is dat dan misschien wel versterkend voor ons? Omdat Elia iets doet wat ons kan inspireren. Omdat er eigenlijk in dat hele verhaal waar Elia zo depressief is, toch iets gebeurt waar wij van kunnen leren, denk ik. Iets wat we mee kunnen nemen op onze reis in 2019. Hoe God Elia ontvangt, hoe God Elia's gebed ontvangt, mag ons iets brengen vandaag. Elia is in het verborgene met God. Hij gaat niet naar andere mensen, hij gaat nergens anders heen. Hij gaat de woestijn in en hij zoekt God op in het verborgene. Jezus zou dit de binnenkamer noemen. En hierover lezen we in Matthäus 6. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis. In de NBG-vertaling staat binnenkamer, een soort plekje alleen in je huis. Sluit de deur, er is niemand anders meer bij en bid. Bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, die jou daar ontmoet, zal je ervoor belonen. De binnenkamer is de plek waar we tijd alleen met God doorbrengen. In de stilte bij Hem zijn. Met de Bijbel in onze hand. En een gebed in ons hart. Als je meer wil leren over wat een binnenkamer is, hoe dat eruit ziet, dan ga ik daar vanmorgen wat over vertellen. Maar je kan ook in het boek gaan lezen. Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 laten Matthäus 6 aan je zien. En de versen die ervoor staan en de versen die erna staan. Heel Jezus' gebedsonderwijs over dit stukje in de bergreden komt hier zo mooi in naar voren. Maar laten we naar 1 Koningen 19 gaan. Elia laat alles en iedereen achter. En hij loopt alleen de woestijn in naar God. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. Het viel niet mee. Elia verlangde naar de dood en hij zei: het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Dat is zijn gebed in de binnenkamer. Hij komt niet om flink te bidden, hij komt niet eens zozeer om te ontvangen. Hij komt gewoon maar om te rusten en wat hem betreft voor altijd. En als hij dan zal sterven, dan never nooit door de hand van de duisternis. Laat het dan zijn in de liefdevolle armen van de Vader. Ja, dit is best heftig. Het kan me ook echt raken dat een man die zo voor God leeft, die alles geeft, zo stuk kan zitten. Het is zo op. En bij ons is dat soms ook zo. En misschien zit je hier en denk je, nou, niet zo heftig als dat we nu horen over Elia. Maar misschien ook wel. Misschien ben jij ook wel op dat punt of op dat punt geweest. Dat het door je hoofd ging en je dacht, van mij hoeft het niet meer. Maar ook als je soms door het leven gaat, heb je dat dan wel eens? Dat je denkt, mijn systeem zit vol, ik voel me leeg, ik loop op mijn tandvlees, de reserves zijn eigenlijk op. Maar dag na dag dendert het leven onvermoeibaar door. En alle dingen volgen elkaar in snel tempo op en lopen soms helemaal door elkaar heen. En we hebben er maar mee te dealen. En misschien leef jij wel net zoals Elia, vol voor de Heer. En avond na avond ben je weg. Ben je hier of op andere plekken. En je geeft en je geeft. En die kerstdiensten en alles. En dan ben je soms gewoon moe. Of misschien leef je wel gewoon voor jezelf. Probeer je zo gelukkig mogelijk en zo goed mogelijk te leven. Ook dan kun je soms op dat punt komen dat je denkt, ik weet het allemaal even niet meer, want het is altijd zoveel. Wat doe je dan eigenlijk om het op te kunnen blijven brengen? Ga je naar de rust of ga je in de automatische piloot? Ik sprak afgelopen zomer over Habakuk en iemand had daarna een blog geschreven. Zo van, ja, ik herken dat. Ik blijf maar doorgaan en ik blijf maar doorgaan en ik blijf maar geven, dag na dag. En dat als ik zelf niet meer dat met vreugde kan doen, ja, dan doe ik het nog wel op de automatische piloot. Ik schakel verder alles uit en ik blijf gewoon doen wat ik moet doen, wat van mij gevraagd wordt, wat er nodig is en wat ik geef. En op een gegeven moment komt er dan die laatste druppel. Die beruchte en beroemde laatste druppel die de emmer doet overlopen. En bij Elia was dat het bericht dat de duisternis weer jacht op hem ging maken. Alweer. Hij moest weer vluchten. Hij was weer zijn leven niet zeker. En ergens begint dan die ogenschijnlijke zinloosheid van het hele leven op hem in te beuken. Het dringt zich aan hem op en hij kan er niet meer omheen. Het gaat niet meer. En dan? Wat doen we dan? Op de momenten dat we bijna burn-out zijn, of misschien wel helemaal. Dan heeft God een plek voor ons. En die plek heet de binnenkamer. Dan heeft God een plek voor ons en die plek heet de binnenkamer. En Elia kwam daar met zijn laatste gebed. Het is genoeg geweest, Heer. Laat mij maar sterven. Wat zou God gaan doen? Daar in die binnenkamer, daar met dat kwetsbare gebed van Elia. Daar waar wij soms ook op dat punt komen dat we het gewoon echt even niet meer weten. Leeggegeven zijn. Wat wil God dan doen? 1 Koningen 19 vers 5. Als Elia opgehouden is te bidden, valt hij in slaap. Maar er kwam een engel die Elia aanraakte en zei, word wakker en eet wat. En Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer liggen onder de struik. Vader ontvangt ons in de binnenkamer met een maaltijd. Heel liefdevol is daar brood en water en een engel. En ik denk niet dat die engel daar stond met het wakker worden liedje wat we allemaal wel kennen. Wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, wakker worden, tjik tjik. Nee. Ik bespreek niet alles wat ik hier doe thuis van tevoren. Deze was er nooit doorgekomen. Nee. Liefdevol raakt de engel Elia aan. Eet wat, drink wat. En niet één keer, maar twee keer. Want Vader weet wat wij nodig hebben. De volgende tekst mag je erop zetten. Maar de engel van de Heer kwam terug. En hij raakte hem opnieuw aan. En hij zei, sta op en eet wat. Anders is de reis voor jou te zwaar. Mag God ons ontvangen in de binnenkamer. Mag God ons gebed ontvangen in de binnenkamer met een maaltijd. Mag Hij aan ons geven. Zijn woord, een lied, rust, gewoon rust. Dat er even niemand anders is, maar God alleen. Oh ja, en jij. Mag Hij de binnenkamer gebruiken als een plek waar we binnenstappen om te zijn bij de Vader die wil zorgen en die wil geven. Toch vind ik het soms best lastig, want op het moment dat ik bewust die binnenkamer binnenstap, dat vind ik soms al lastig. Bewust tijd maken, bewust ruimte maken, bewust binnenstappen, bijbeltje mee, niemand anders in de omgeving, deur dicht, Heer, hier ben ik. Hoe krijg ik dan mijn gedachten stil die nog doordenderen? Hoe krijg ik dan die rust zonder in slaap te vallen? Als ik echt heel moe ben, moet ik niet op mijn bed gaan liggen in de binnenkamer, dat gaat binnen 2 minuten... Ben ik oud? Wat kan ik dan doen? Wat voor mij vaak heel erg werkt is om gewoon naar God te kijken. Bijbel open en dan ga ik toch gewoon een lied zingen. Aanbidden. Als ik God ga aanbidden, dan gaat de focus eigenlijk bij mezelf weg, hoe moe ik ook ben. En dan kijk ik naar God en dan komt er rust. Er komt rust en ik ontdek eigenlijk weer hoe het echt met mezelf is. God wil ons nemen in de binnenkamer om ons te ontvangen met een maaltijd. En misschien hoorde je net wel over de gebedsweken en dacht je, jongens, er moet weer wat. Weer iets extra's in mijn toch al drukke bestaan. Maar wat nou als de gebedsweken de plek worden waar jij gewoon leert ontvangen? Leert rusten bij God. Wat nou als je daarheen gaat, daar bent, de muziek speelt en alle andere mensen gaan hun gang. Ik weet, het is niet helemaal een binnenkamer, want er zijn allemaal mensen, maar toch kan het een plek zijn waar je mag leren ontvangen in de nabijheid van de Vader. Misschien is dit juist wel een kans. Iets wat God jou aanbiedt, omdat Hij weet dat je dat zo nodig hebt. Kom tot mij als je vermoeid bent en belast, want ik wil je rust geven. Hoe zou onze gemeente eruit zien als wij net als Jezus de binnenkamer leren kennen als een plek waar we mogen ontvangen? Jezus ontving in de binnenkamer, hij gaf door van wat hij ontvangen had aan de mensen om hem heen. En daarom is een van de hoofdstukken in het boek Maaltijd met Jezus. En daar lees je hoe Jezus doorgaf wat hij in de binnenkamer ontvangen had. Een ontzettend mooi hoofdstuk. En hij neemt ons mee. Maaltijd met Jezus. We mogen versterkt worden door de Vader in de binnenkamer. Maar wat gebeurt er dan nog meer? Want de Vader heeft die versterking gegeven, zodat Elia nog dieper in zijn tegenwoordigheid mag zijn. Want er staat hem een reis te wachten. Toch een reis? Ja, toch een reis. En gaat Elia dan wel? Want hij wou niet meer. Ja, hij gaat wel. Hij gaat naar de berg Horeb, het gebergte van God. En daar ontvangt God Elia. Nu niet met een maaltijd, maar met een vraag. Zullen we het lezen? Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? En Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet om de Heer, de God van de hemelse machten, of voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naar zich neergelegd, uw altaren verwoest, uw profeten gedood. En ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Hoor je de diepe teleurstelling van Elia? Zijn gebed is doordrongen van teleurstelling. Het is ook niet eerlijk, van onrecht. Ja, we horen de diepe teleurstelling van Elia, maar horen we ook de vraag van de Vader? Horen we ook de vraag van de Vader: Elia, wat doe je hier? Ik vind dat in het Nederlands best wel een beetje bot klinken. Bijna een beetje zo van, nou, wat moet je? Ja, toch? Maar in het Hebreeuws, als we die uitspraak gaan bekijken, die vraag gaan bekijken, dan is het helemaal geen botte vraag. Dan is het een prachtige vraag. Het is namelijk de vraag, de formulering, zoals een koning een dienaar ontvangt die op audiëntie komt. Elia, wat doe je hier? Is de vraag: waar ben je voor gekomen? Je bent bij mij gekomen, de allerhoogste koning, de allerhoogste Heer. Je bent in mijn tegenwoordigheid nu in de binnenkamer, Elia. Wat wil je met mij bespreken? Elia. En alles wat Elia wou, mocht hij bij de Vader, bij de allerhoogste koning bespreken. En Gods licht scheen op hem. En Elia komt met wat in zijn hart is. En dat mag. Als we willen weten hoe die hemelse grootheid eruit ziet. Als we willen weten wat onze gebeden daar doen in de troonzaal van de Vader. Dan kunnen we lezen in Openbaringen. En het boek Bidden, Leren van Jezus kent drie hoofdstukken die ons daarbij helpen. Om te ontdekken wat dat dan precies is. Hoe Openbaringen dat beschrijft. En we mogen daar lezen dat we onze stem mogen laten horen voor de troonzaal. De troon van de Vader, Daar mogen we binnen gaan op het moment dat we de binnenkamer binnenstappen. Jouw binnenkamer is rechtstreeks verbonden met de hemel. Waarom? Omdat de hemelse koning jouw binnenkamer binnenkomt en zegt: Elia, Maria, vul je naam maar in. Wat doe je hier? Waar ben je voor gekomen? Wie mag ik voor je zijn? Waar wil je het met me over hebben? Als we de gebedsweken binnengaan, ontvangt de Vader ons met een maaltijd, maar ook met deze vraag. Als we dat project gaan doen met elkaar, samen, iedereen in gebed, is daar die vraag. Op zondag, als we voorbeden doen, is daar die vraag. We weten het niet altijd, maar er is altijd de vraag van de Vader. Elia, Maria, vul je naam maar in. Wat doe je hier? We hebben Elia's antwoord gelezen en God heeft het gehoord. En hij besefte dat Elia nog meer nodig heeft. Deze uitgeputte, depressieve, lieve zoon van de Vader. Wat zou God gaan doen? God denkt wat ik moet doen. Ik weet heus wel wat ik moet doen, want er is één ding wat nog meer waard is dan een maaltijd. Wat nog meer waard is dan mijn koningsvraag. En dat is mijn nabijheid, mijn diepe, diepe, diepe tegenwoordigheid. Want mijn nabijheid geeft jou weer kracht en mijn aanwezigheid geeft jou weer perspectief. En mijn heerlijkheid, Elia, zet jou weer op de benen. En daarom zegt God het volgende. Hij geeft hem weer een opdracht. Vers 11. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En dan komt God dichterbij. En ik weet niet of je het weet, maar als de koning der koningen en de Heer der Heren dichterbij komt, dan is daar natuurgeweld. En niet zo'n klein beetje ook. Er komt een storm. En de Heer in zijn lieflijke nabijheid is niet in de storm. En er komt een aardbeving. Maar Elia merkt dat de lieflijke aanwezigheid van de Heer niet is in de aardbeving. En er komt een vuur. Bam! Wat een spektakel moet dat zijn geweest. En Elia zit daar in die grot. En alles gebeurt en komt voorbij. En de Heer komt dichterbij. En dan is daar het fluisteren van de wind. Een koele wind gewoon in zijn gezicht. En Elia kent het. En hij voelt het en hij weet het. Dit is Yahweh, de Heer van de hemel, in mijn binnenkamer. En hij kan niks anders dan zijn mantel pakken en voor zijn gezicht houden. Want de aanwezigheid van God is zo overweldigend. Terwijl hij daar staat, zegt hij helemaal niets. Maar God spreekt wel. Weet je wat hij zegt? Hij stelt hem opnieuw de koningsvraag. En er klonk een stem die zei: Elia, wat doe je hier? Waar ben je voor gekomen? En nu komt er iets wat best wel heftig is. Ik waarschuw je van tevoren. Want terwijl Elia daar staat met zijn mantel voor zijn gezicht, herhaalt hij bijna woordelijk zijn eerdere antwoord. Ik ben alleen overgebleven, Heer. Uw volk moet niets van u hebben, uw altaren zijn verwoest, alles is misgegaan. Oh. Ja, toen ik dit ooit voor het eerst las, raakte dit me diep. Ik denk, hoe dan? De maaltijd van de Heer, de vraag van de Heer, de aanwezigheid van de Heer en jouw antwoord lijkt bijna niet veranderd te zijn. Hoe dan? Ik weet het niet. Maar het belangrijkste is niet om te beseffen dat het antwoord niet is veranderd. Het wat mij het meeste raakt is wat God nu gaat doen. Gaat hij weg? Ach kerel, nou, als je er zo over denkt. Tja, misschien moeten we dan gewoon ook er maar mee kappen, toch? Ja, wel een beetje vreemd hoor, Elia. Hè? We hebben dit nu allemaal samen meegemaakt en dan kom jij nu weer met dit, hè? Daar waren we al geweest, weet je nog wel? Hey. God gaat iets doen. En dat doet hij ook bij ons. Want heel soms zouden we het idee kunnen krijgen dat de binnenkamer een plek is waar we mogen ontvangen, waar we mogen rusten. Ja, dat is wel zo. En waar we een vraag mogen krijgen en alles maar mogen vragen wat we willen. Nou, in principe mag dat ook. Maar het zou ons bijna het idee geven dat onze binnenkamer gaat om ons. En hoewel Elia daar staat en zijn antwoord herhaalt, weet Elia één ding heel goed. Mijn leven is van God. Mijn leven is van de Heer. Anders was hij niet gekomen om te sterven bij de Heer. Anders had hij de reis niet aangegaan. Anders had hij alle opdrachten die God hem geeft in de binnenkamer niet uitgevoerd. Want dan ging het om hem. Maar het gaat niet om hem. Het gaat om God. Als God Elia mag laten sterven, dan mag God Elia ook laten leven. Want Elia weet, mijn leven is uit God, mijn leven is door God en mijn leven is tot God. Onze binnenkamer is de binnenkamer van God. En dit verhaal is niet het verhaal van Elia en God. Dit verhaal is het verhaal van God en Elia. Dit mag het verhaal zijn van jou en van mij. En dus zegt God tegen Elia, keer terug. Elia, keer terug. En God geeft hem 3 opdrachten die hij als profeet moet gaan uitvoeren. Wow. Oh, oké. Okay. Dus kennelijk gebeurt er toch iets in het hart van Elia. Kennelijk is daar toch steeds weer de reis die voor hem ligt, is niet de reis van Elia, het is de reis van God. De reis die voor jou ligt in jouw leven, als je kind van God bent, is niet jouw reis. Het is de reis van God en jij mag mee. En je wordt versterkt in de binnenkamer met een maaltijd. Je wordt ontvangen met een vraag, maar je wordt ook op je benen gezet om weer verder te gaan. En Elia doet het. 1 Koningen 19 sluit af met de zalving van Elisa, de opvolger van Elia. 1 van de 3 opdrachten. En ik weet niet of Elia zijn weg vervolgde met vreugde, zoals we soms wel eens lezen in de Bijbel. Maar hij ging wel. God zei ook tegen hem, Elia, je bent niet alleen overgebleven. Ik heb 7000 mensen in Israël die niet knielen voor Baal. En jij bent er één van. Elia, ik heb een plan. Ik ga altijd door. Ik ben God. En jij mag mee. En voor 2019 zijn we op reis. Op Gods reis. En daarin maken we onze keuzes en komt er van alles op ons af. Maar als het soms veel is, of als het goed gaat, hè. De binnenkamer is de plek waar God ons wil ontvangen, meer en meer. Juist, dat het goed mag blijven gaan, zoek je binnenkamer. Of als het zo, zoek je binnenkamer. Of als je er helemaal door zit en het is gewoon allemaal niet helemaal gelukt en gegaan en gelopen. Vader ontvangt je in de binnenkamer in 2019. En vanmorgen gaan we avondmaal vieren met elkaar. De Vader biedt ons een maaltijd aan. Hoor je de vraag al? Waarvoor ben je hier? Wat doe je hier? En hij zet je op je benen om verder te gaan in zijn plan. Zullen we God daarom bidden? Hier zijn we. Heer, ontvang ons. Ontvangt u ons vanmorgen met brood en met wijn. Heer, stel ons op dit moment maar die vraag. Heer, we zijn gekomen om uw wil te doen. Zet ons maar op de benen in 2019. Het perspectief wat u ons geeft, is het perspectief waarin we willen wandelen. Zijn er mensen vanmorgen die zeggen, ja dat wil ik. Ik wil meer ontvangen worden in de binnenkamer door de liefdevolle Vader en door de Almachtige Koning. Als dat is wat je wil, dan mag je je hand opsteken naar God. Gewoon om kenbaar te maken, Heer, ontvang mij. God ziet je hand. Hij kent je hart. Dat is nog veel belangrijker. God ziet je hand. Zijn woord is waarheid. Er zijn nog meer mensen die denken, ja, dat boek, de Bijbel, ik wil het openleggen in mijn binnenkamer. Ik wil op reis met de Heer. God ziet je hand. Hij kent je hart. O Vader, over deze mensen die hun verlangen kenbaar maken, bid ik op dit moment uw nabijheid uit. Uw openbaring. Uw versterking, uw perspectief. Uw kracht. O Heilige Geest, raak hen aan. Dat dit verlangen diep mag gaan wortelen. In de weken die eraan komen. In de naam van Jezus. Dank u wel. Amen.